Goedemorgen, gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze paasdienst waarin we de opstanding van onze Heer Jezus Christus herdenken en vieren. Dominee van Eck uit Lexmond zal in deze dienst voorgaan. De organist is Denise van der Streek. In deze dienst verleent ook het gemeentekoor haar medewerking. Vanmorgen is er alleen voor de kinderen uit groep 1 tot en met 3 kindernevendienst in de consistorie. De bloemen gaan deze week als goed van de gemeente naar de familie Vergunst, Narcissestraat 45. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Gevangenenzorg in Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande, samen met het gemeentekoor, lied 323, Juicht, want Jezus is Heer, en lied 108, Daar juicht een toon, uit de bundel Op toonhoogte. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Ook wat mij betreft van harte welkom op deze paasmorgen in de kerk. De dienst is voor mij een beetje op afstand gegroeid via de e-mail. Ben ik helemaal op de hoogte gehouden en heb ik er zelf ook nog wat aan mogen bijdragen. We volgen alles wat er zo wordt afgekondigd. We beginnen de dienst en we hopen op veel vreugde. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 118, vers 11 en 14. 118. Vers 11 en 14. We lezen Gods wet uit Psalm 15 en daarna zingen we zoals het in de liturgie staat aangegeven, Psalm 136, vers 26 en het lied wat daar al bij staat over Christus. Psalm 15, een psalm van David. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig.
Thank you.
Laten wij bidden. Hemelse Vader, u laat het licht van de zon over ons stralen. En het licht van het leven en het licht van uw woord. Als we straks de Bijbel gaan lezen en luisteren, dan horen wij uw levende stem. En ook de stem van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En de stem van de Heilige Geest die in ons midden is. Neem zelf onze gedachten gevangen, dat wij door het woord even meegenomen worden naar dat lege graf. En even meebeleven wat de vrouwen daar beleefd hebben. En sterk daardoor ons geloof in u en in uw Zoon. Die stierf en leeft. En maakt dat wij met hem leven. En zullen leven. Wees zo als de levende in ons midden. Wees ook thuis waar mensen meekijken of luisteren of dat nog zullen doen. Wees overal onder alle volkeren van de wereld waar men samenkomt rondom uw woord. En laat uw naam en de naam van uw Zoon overal worden geprezen. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. Er is kinderlevendienst voor de groepen 1 tot en met 3. En er is een kindermoment. En dat vind ik altijd een fijn moment, want dan kan ik toekijken.
Ja, hij komt eraan. Maar de kinderen die hebben een boekje. En als je nou met dat boekje naar voren komt. Ik had het vorige week al gezegd. Ik heb iets heel kleins. En dat hoort bij dat boekje. Ik heb het hier liggen en staan. Dus kom maar naar voren met je boekje mee. En dan moet je maar eens kijken wat hier staat. Dat wordt een gezellige volle boel. Er moet stoot gemeentekoor er nog bij. Maar dat gaat lukken. Kom maar hier een beetje voor. Ga anders maar zitten op die banken. Zeg, nou hoorde ik van de dominee. Die zei, het thema is nieuw leven. En toen schoot mij ineens iets te binnen wat de Heer Jezus zelf gezegd had. Over een tarwekorrel die moet in de aarde vallen. Want als die niet sterft, dan blijft die alleen. En als die sterft, dan kan die heel veel vrucht voortbrengen. Nou, dat snap je wel, hè. Als je over een maand of 2, 3 het korenveld ziet, zie je allemaal korenhalmen. Alleen, ik denk, koren neem ik niet mee. Ik heb zonnebloempitten. En dan heb je achterop je boekje bij dat lied 3 plaatjes staan. Die heb ik hier ook hangen. Misschien kun je wel vertellen wat hierop staat. De eerste. Daar staat het kruis, hè? De kruisiging. En dan hier. Graf. En daar. De opstanding. Zeg maar, nou heb ik een paar platen bij me. Eigenlijk hier ook al, kijk maar eens. Die heb ik al 3 weken thuis staan, die zonnepitten. Maar er gebeurt helemaal niks. Ik snap er niks van. Hoe kan het nou dat er niks mee gebeurt? Ze blijven gewoon maar hier op het schoteltje. Wat moet er mee gebeuren dan? Wat moet ik ermee gaan doen? In de grond stoppen. Dat heb ik gedaan. Zeg, Maar toen dacht ik, het lijkt wel of er geen leven in zit in die zonnebloempit. En ook bij je boekje zie je er ook een over Jezus aan het kruis. En toen dachten de mensen, het is afgelopen, dood is dood, het leven van Jezus is voorbij. Dus die plak ik hierbij, de zonnebloempitten. Gewoon als die alleen blijft, geen leven. Nou stop ik hem in de grond. Maar toen zag ik er niks meer van. Toen ben ik naar tuinman Bart gegaan. Ja, tuinman Bart. Die denkt, je hebt iets met bonen in een potje. Dus ik zei, vorige week, tuinman Bart, ik wil graag zien wat er in die grond gebeurt. Want dat wonder van ontkiemen, ik denk, dat snap ik niet. Hij zegt, ik heb bonen, kun je het mee zien? Geef het maar door, ik zal het zien. Zie je dat? Nou kun je zien wat er in de grond gebeurt. Dan is het helemaal niet dood. Maar tuinman Bart was heel slim. Die denkt, die Ellie is helemaal geen tuinvrouw. Ik geef er wel bonen mee en ik geef er nog meer mee voor de kinderen om het te proberen thuis. Maar hij zegt, je moet geduld hebben. Maar hij heeft een kas met allemaal stekjes en bloemen. Toen kreeg ik vrijdag een appje. Heb jij al een kiem uit die boom? Ik zeg, ik niet. Maar die goede tuinman, hij zegt, ik wel. Ik heb er een stel in een potje gedaan en die zijn aan het ontkiemen. Dus ik zeg, mag ik er een pak halen? Dat mocht. Heb ik erin gestopt. Maar, kan ik dat in de grond zien? Nee, hè? Maar met zo'n potje wel. Moet je thuis maar eens uitproberen. En ja, dan hebben we nog één plaat over. Dan zie je het wel. Zie je dat? Als die sterft, want er is niks meer over van die zonnebloempit, dan groeit een nieuw leven. Dat is zichtbaar. Nou is er een beker. En Elise zit daar en ja, er zit ook nog ergens. Want nou heb je wel heel veel gezien. Maar weet je, ik ben 2 weken bezig geweest. Het is wonderlijk mooi hoe dat nieuwe leven eigenlijk komt. Begrijpen kan ik het niet, want het begint zomaar. Maar je mag het zelf in de vakantie ook gaan proberen. Na afloop, dan is Elise en Jade in de hal om je een beker mee te geven. Netjes verpakt, dan kun je het zelf gaan doen, maar meten maar. Want achter in de kerk hangt volgende week een plaat. En als je elke keer de hoogste meet en opschrijft, want er zit een groeimeter bij. Nou, dan kunnen we eens kijken hoe het nieuwe leven uit die zonnepit gaat groeien. Maar nou gaan we zingen, want jullie hebben dat lied met die platen. Dan gaan we eerst voor naar voren en dan het koor erbij.
hopen dat het kinderleed weer gauw over is. We lezen uit het Oude Testament Psalm 30. Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen, want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik, ik smeekte de Heere. Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven, zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. En het Paasevangelie lezen we uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 8. En toen de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterhand, aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in wit, in een wit lang gewaad. En zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en tegen Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd had. En zij gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Waarschijnlijk eindigde hier oorspronkelijk het evangelie van Marcus en wat we verder lezen is later toegevoegd door Marcus zelf of misschien door een van zijn leerlingen en in de Bijbel opgenomen. Ik vond het toch wel heel bijzonder dat vers 8, die reactie van die vrouwen, en daar wil ik ook in de preek in het bijzonder op ingaan. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Voordat we daarover nadenken, zingen we de eerste drie versen uit Psalm 30. Markus 16, vers 8. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Een goede boodschap voor bange mensen. Toen de Sabbat voorbij was, zo begint het verhaal. Dat moet dus al op zaterdagavond zijn geweest, want de Sabbat, de rustdag, begint vrijdagavond bij het invallen van de schemering en eindigt 24 uur later op zaterdagavond. Waarschijnlijk hebben de vrouwen, toen de rustdag voorbij was, gauw nog even wat specerijen gekocht om de volgende morgen, zodra het licht was, nog een laatste eer aan het lichaam van Jezus te bewijzen. Nadat ze de Sabbat waren doorgekomen, staat er letterlijk. En het moet ook wel een lange dag geweest zijn voor ze. Wat hadden ze graag bij het graf gaan kijken waar het lichaam was neergelegd. Waar ze hem hadden gezien nog even. Die ze de dag tevoren op een afschuwelijke manier hadden zien sterven. Aan een kruis met wonden aan handen en voeten en een lichaam uitgeput van benauwdheid en pijn. Als zo'n beeld eenmaal in je hoofd zit, krijg je het er nooit meer uit. Een levenslang trauma noemen we dat tegenwoordig. En dan een hele dag stil te moeten zitten met dat beeld in je hoofd, terwijl je eigenlijk bij het graf wilde gaan kijken. En al was hij gestorven, had je toch nog iets voor dat gewonde lichaam willen doen. Een beetje bloed afwassen, specerijen erbij leggen als een laatste beetje levensgeur. Dan duurt een dag lang met dof verdriet in het hart en het beeld van de gekruisigde voor ogen. Dat is de doffe leegte nadat iemand die je lief had van je is heen gegaan. Voor degene die tegen Jezus waren geweest, zal het een dag van eindelijk rust geweest zijn. Eindelijk zijn we van deze lastpost af. En de leerlingen zullen die rustdag weer anders hebben beleefd. Bij hen was er schuldgevoel dat ze hun meester, toen het erop aankwam, in de steek hadden gelaten. Bij de vrouwen was er geen schuldgevoel, maar liefde. Liefde en verdriet. En zodra de zon opgaat, gaan ze naar het graf waar Jezus is bijgezet, om hem de laatste eer te bewijzen voordat de dood definitief zijn verwoestend werk zou doen. Een daad van liefde dus. Maar met een opstanding rekenen ze niet. Hoewel Jezus daar toch 3 keer met zoveel woorden over had gesproken, dat hij gearresteerd zou worden en zou worden gekruisigd en dat hij de 3e dag weer op zou staan. Maar dat had allemaal zo verschrikkelijk geklonken, gearresteerd, gekruisigd, dat was zo tegen al hun verwachtingen ingegaan, dat ze dat over het opstaan waarschijnlijk niet eens meer gehoord hebben. En als ze het al gehoord hebben, hebben ze zich er niets bij kunnen voorstellen. Misschien hebben ze het niet eens willen geloven dat iemand op kon staan. Maar laten we eerlijk zijn. Wij vieren wel Pasen, maar in werkelijkheid kunnen we er ons nauwelijks iets bij voorstellen dat iemand uit de dood opstaat. Het evangelie is een hoopgevend woord, maar als wij een overledene ineens voor ons zagen staan, zouden we hevig schrikken. Want we leven in een wereld waarin de dood het laatste woord heeft. We treuren erover, we verzetten ons ertegen, maar we zijn het gewend en we weten van jongs af niet anders. En als iemand tegen ons zou zeggen, deze keer is het anders gegaan, zouden we hem niet geloven. Maar leven met de dood kunnen we ook niet. Hoezeer men ons in deze tijd ook probeert aan te praten dat de dood bij het leven hoort, als die in de buurt komt, ervaren we de dood als iets wat er niet had moeten zijn, als een vijand. De vrouwen leven nog helemaal bij de gedachte dat de dood het laatste woord heeft. Maar wat hadden ze graag gewild dat Jezus geleefd had. De meester die hun leven inhoud gegeven had. En vandaar dat ze dat lichaam nog een laatste eer en een laatste daad van liefde willen bewijzen. Zo worden in deze wereld met toenemend geweld ook steeds meer stille tochten gehouden. Want je kunt niet thuis blijven zitten met je verdriet. Maar de doden krijg je er niet mee terug. En de pijn die de dood veroorzaakt, blijft met alle stille tochten toch schrijnen. Toch gaat ook na deze droeve Sabbat de zon op. En zodra het licht wordt, gaan de vrouwen naar het graf. Het lukt ze niet met de onrust van hun hart thuis te blijven zitten. Zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf. Bij het opgaan van de zon, lezen we. Een nieuwe dag. Maar het hart van de vrouwen is zwaar. Zij zitten nog helemaal vast in dat oude denken dat de dood het laatste woord heeft. Dat God bezig is iets nieuws tot stand te brengen, dringt niet tot ze door. Een nieuwe rustdag komt eraan. Een dag van rust die zelfs de dood niet meer kan verstoren. Een nieuwe dag. Een nieuw licht dat God over de wereld laat opgaan. Het licht van het leven. Dat begon te stralen die morgen. Maar de vrouwen zijn zover nog niet. Zij zien alleen een menselijk praktisch probleem. Wie zal de steen voor de ingang van het graf voor ons wegrollen? Dat graf was een grafkamer, een kleine grot in een rots uitgehouwen waarin de doden werden bijgezet. En voor de ingang lag een ronde, waarschijnlijk wielvormige steen die als deur diende en die kon worden weggerold. Maar de steen was zwaar en zo vroeg in de ochtend zou er waarschijnlijk niemand zijn die dat voor hen kon doen. Maar iemand is ervoor geweest. Met grote ogen zien de vrouwen dat de steen al weggerold is. Wie zou dat gedaan hebben, vragen zij zich af. Want de steen was zeer groot, staat er. Er was een flinke portie mankracht voor nodig om hem weg te rollen. Maar het haalt hen wel even weg uit die treurige gedachtenkring waarin ze zijn opgesloten. Ze zijn nu een en al aandacht voor wat ze daar voor zich zien. En ze lopen naar het graf, benieuwd naar wat of wie ze daar aan zullen treffen. Helemaal gewoon is het allemaal niet. Maar het dringt nog niet tot ze door dat het wel eens een bijzonder ingrijpen van God zou kunnen zijn waarmee ze te maken hebben. Als ze het graf binnengaan, zal hun verbazing nog groter worden. Ze zien rechts van de ingang een jonge man, staat er, die daar zit alsof hij hen opgewacht heeft. Een jonge man, staat er. Alleen zijn lange witte kleed verraadt dat het wel eens niet een gewone jonge man zou kunnen zijn, maar een engel, een bode uit de hemel. In ieder geval is het een engel van de vriendelijke soort, een vriendelijke jonge man die geen schrik, maar geruststelling uitstraalt. Een engel als deze moet wel met een goede tijding komen, dat kan toch haast niet anders. Maar de vrouwen zijn allesbehalve gerustgesteld. Ze zijn ontdaan, lezen we in onze vertaling. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat zelfs, ze schrokken vreselijk. Ze zijn de greep op de dingen kwijt. Ze zijn buiten zichzelf, staat er, van verbazing. De jonge man probeert ze weer bij de les te brengen. Wees niet ontsteld, zegt hij. Je hoeft je niet te verbazen. Maar het is de vraag of zoiets overkomt als mensen al verbijsterd zijn van schrik. Het zal blijken van niet. Maar de engel laat zich niet van de wijs brengen. En hij herinnert de vrouw aan de woorden die Jezus zelf had gezegd. U zoekt de Nazarener, zegt hij. Alsof hij zeggen wil, ik weet wel wie jullie zoeken, die man uit Nazareth, die jullie leven inhoud heeft gegeven, die jullie zieken zagen genezen en zonden vergeven, van wiens woorden jullie leefden, jullie missen hem en zijn dood geeft jullie diep verdriet. En hier hoop je nog even hem, aan hem te kunnen denken. Ja mensen, God begrijpt ons best. Wij kunnen met de dood niet leven. En al denken we in het geloof daaroverheen te kunnen kijken, we voelen het verdriet. En we voelen nog liever het verdriet dan dat we onze doden vergeten. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener, zegt de engel, de gekruisigde. O ja, de gekruisigde, de machtigen konden hem niet verdragen. Ze zagen een onruststoker in hem, die ze liever zo snel mogelijk uit de weg wilden ruimen. En als je dan even in de wereld rondkijkt, dan zien we dat we weer in zo'n wereld komen te leven. Die zogenaamde vrije wereld wordt steeds kleiner en steeds meer bedreigd. Er worden met mensen met wie men het niet eens is, worden steeds meer als vijanden gezien die men wil elimineren. En het volk kijkt machteloos toe. Zoals de vrouwen het hadden aan moeten zien dat hun heiland gekruisigd werd. De machtigen spelen hun spel en het volk moet het laten gebeuren. Gekruisigd. Ze waren wel dapper geweest. Dapperder dan de leerlingen. Ze waren tot het einde toe bij dat kruis gebleven. Ze lieten zich niet wegjagen, net als de moeders in Argentinië niet, die naar hun vermiste zonen bleven vragen en zoveel andere vrouwen en moeders in de wereld. Maar tegenhouden konden ze het niet. Het woord van de machtigen won. Hun heiland werd gekruisigd. U zoekt hem hier, zegt de engel. De gekruisigde, omdat u hem niet kan missen en nog even aan hem denken wil. Maar hij is opgewekt, zegt de engel. Hij is niet hier. Kijk maar, dit is de plaats waar ze hem hadden neergelegd. Ja, de vrouwen hadden het zelf ook gezien. Ze hadden met hun eigen ogen willen zien waar hij werd neergelegd. En nu staren ze op diezelfde plek in een leegte. Hier is hij niet. Maar waar is hij dan? Opgewekt, had de engel gezegd. Maar wat dat inhield, konden ze niet vatten. Dat was te groot voor hen. En het was zo anders dan wat wij in onze treurige wereld gewend zijn, waar onrecht en dood altijd het laatste woord lijken te hebben. Opgewekt. De vrouwen horen het. En ze herinneren dat Jezus ook zoiets had gezegd over op de derde dag weer opstaan. Maar het blijven woorden voor hen. Ze vatten het niet. Wat ze horen is te groot voor hun beklemde harten. En laten we eerlijk zijn, het evangelie. We geloven het, we zingen erover en toch is het te groot voor ons. Zolang we in deze wereld leven. De wonden die het leven bij ons mensen slaat, laten zich niet zomaar met een woord genezen. De waarheid is te groot. Maar toch is het de waarheid. Hij is opgewekt. De machtigen hebben hem uit de weg geruimd en God leek het te laten gebeuren. En op de morgen dat ze dachten hun doel bereikt te hebben, komt God zelf naar het graf en wekt de vader zijn zoon uit de slaap van de dood. En laat hij het licht van het leven over een donkere wereld opgaan. De eerste van de grote rustdag waarin Gods rust over de wereld daalt. Een rust die tenslotte sterker dan de dood zal blijken te zijn. En sterker ook dan degene die dood en verderf in de wereld zaaien. Zoals op de eerste dag het geweld van de vorige dagen lijkt uitgeraasd te zijn. En dan, als de machtigen hun spel hebben uitgespeeld, blijkt Jezus er nog te zijn en zelfs opnieuw te leven. Te midden van al het geweld had hij zijn leven voor die gewelddadige wereld willen geven als een offer van zijn liefde. En God heeft dat offer aanvaard. Hij is opgewekt, zegt de engel. Hij is niet hier. Niet meer in het graf. Daar waar ze hem neergelegd hadden. Niet meer deel van deze wereld waar alles eindigt in geweld en dood. Niet hier, niet daar, maar waar dan wel? De vrouwen staren ontzet in de leegte. Naar de plaats waar ze hem hadden neergelegd. Ze hadden het met hun eigen ogen gezien. En nu konden ze niet eens zijn lichaam meer aanraken. Even lijken ze alles kwijt te zijn. Maar de engel praat door. Hij laat zich niet storen door de ontzetting van die vrouwen. Hij praat door met zijn vriendelijke jongensstem. Het is alsof ze Jezus zelf horen. Dezelfde warmte, dezelfde liefde. Ga hier vandaan, zegt hij. Hier heb je niets meer te zoeken. Hier, op het terrein van de dood. En ga naar de leerlingen, zegt hij dan. En naar Petrus in het bijzonder. En zeg tegen hen dat ze naar Galilea zijn gegaan. Dat ze naar Galilea gaan, naar de streek waar ze zijn geboren en opgegroeid. Waar hun familie woont. Waar ze als vissers hun brood verdiend hadden. Daarheen zal hij jullie voorgaan. Daar zullen jullie hem ontmoeten en zien, zoals hij tegen jullie gezegd heeft. Hoort u hoe fijngevoelig hier nog eens extra aan Petrus wordt gedacht? Petrus, die zijn meester toen het gevaarlijk werd, zo smadelijk in de steek had gelaten. 3 keer had hij ontkend dat hij bij Jezus hoorde. Hij die gezegd had dat hij met zijn leven voor hem zou instaan. Vergeet Petrus niet, zegt de engel nog. Hij heeft het nodig. Daar zit heel de liefde van Jezus in. Ten diepste is het Jezus zelf die via deze jonge bode tot hen spreekt. En ook tot ons vanmorgen, na zoveel eeuwen. Tot ons die hier deze paasdienst samen zijn. En die naar deze woorden uit het evangelie luisteren. Gaat heen. Hij gaat u voor. U zult hem zien en ontmoeten. De leerlingen worden teruggestuurd naar Galilea. Naar het noorden van Israël, waar ze waren opgegroeid. En hun leven waren begonnen. Daar zullen ze hem ontmoeten. En ervaren dat hij leeft. En zo zal het straks aan het einde van deze kerkdienst ook weer klinken. Ga heen, naar huis, naar daar waar u leeft en lief hebt. Naar daar waar het ook moeilijk kan zijn. Waar mensen soms moeizaam met elkaar samenleven. Waar ook verdriet is en lijden en concurrentie en uitstoting. Daar in dat rauwe leven van thuis en het werk met zijn vreugde en zijn pijn en zijn verdriet. Daar zullen we hem ontmoeten. En zal hij ons laten weten dat hij de levende is. Het evangelie leert ons dat vertrouwen en geloven. En zeg vooral tegen Petrus, zegt de engel. Zeg het vooral tegen Petrus. En tegen al die andere mensen die zo graag sterk willen zijn. En die zichzelf juist in het geloof zo vaak tegenvallen. Zo horen we die jonge engel spreken. Wat dringen die woorden nu door bij de vrouwen? Het lijkt van niet. Ze rennen naar buiten en vluchten weg van het graf, staat er. Alsof ze door de dood op de hielen worden gezeten en niet door het leven. En alsof ze geen woord gehoord hebben van wat de engel tegen hun heeft gezegd. Schrik en ontzetting had hen aangegrepen, lezen we. En in plaats van blij verrast het verhaal van de engel door te geven, zeiden ze tegen niemand iets, staat er, want zij waren bevreesd. Bevreesd waarvoor? Bevreesd dat ze zich maar wat ingebeeld hadden, dat het allemaal maar een wensdroom was. Bevreesd dat het enkel bij mooie woorden zou blijven. Bevreesd dat men hen zou uitlachen of voor gek verklaren als ze zouden gaan vertellen wat de jonge man had gezegd. Bevreesd dat ze de tegenstanders van Jezus achter zich aan zouden krijgen. Je kunt het je allemaal voorstellen. Het staat er niet bij. Ik denk zelf dat het in de lijn van het voorafgaande ligt. Waar de vrouwen van de ene verbazing in de andere vallen. De ontzetting, de verbazing als de steen al weggerold is. En dan de ontzetting die hen overvalt als ze die jongeling zien in het graf. En dan de schrik die hen overvalt als Jezus daar niet blijkt te liggen waar ze hem verwacht hadden. En dan ook nog te horen dat hij uit de dood is opgestaan. En dat terwijl ze dat gruwelijke beeld van de kruisiging nog in hun hoofd hebben. Dat is te groot en te veel voor een mens. Dat gaat zo in tegen wat we in deze wereld gewend zijn. Wie zoiets hoort, staat inderdaad te trillen op zijn benen. En wat is het nou mooi dat het evangelie daar zo eerlijk over is. Zij vertelden niemand iets, want ze waren bevreesd. En toch is de boodschap doorgegeven en op papier gekomen. En weten wij er na al die eeuwen nog van. Want de kracht van het evangelie zelf is groter dan die van onze angst en van ons ongeloof. En juist omdat het ons zo eerlijk verteld wordt vanmorgen, zullen we het niet gauw vergeten. Omdat het woord van de levende is. Hij is opgewekt. En dat blijft toch dwars door alles heen in ons hart hangen. In een aantal oude handschriften waarin de evangeliën aan ons overgeleverd werd. Voor de boekdrukkunst schreef men het over en daar moeten we het dan mee doen. In een aantal van die oude handschriften eindigt het evangelie van Marcus hier bij vers 8 met die woorden. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Later is daar nog wat aan toegevoegd, zo lijkt het, door Marcus of anderen. En is het evangelie in een iets grotere vorm in de Bijbel opgenomen. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn dat het hier oorspronkelijk eindigde. En dat zou wel een hele bijzondere manier zijn om het evangelie af te sluiten. Dat we die vrouwen dan zien wegrennen met de schrik in de benen. En dat ze tegen niemand iets durven zeggen, want zij waren bevreesd. Merkwaardige manier om het boek dan te eindigen. Maar als je er even over nadenkt, zou het ook een heel sterk slot kunnen zijn. Dan zie je die vrouwen wegrennen, maar jij als lezer blijft achter bij dat lege graf. Maar met het woord van die engel nog in je oren. Hij is opgewekt. En dan net als die vrouwen moeten we het boek neerleggen en ook weggaan van het graf. En dan terug dat soms moeilijke leven in, misschien wel met trillende knieën, om daar de levende te ontmoeten. Maar we hebben het woord van de engel gehoord. En het blijft hangen. En we zullen het niet meer vergeten. Want dat woord is sterker dan alle menselijke angst en ongeloof. Hij is opgewekt. Dat is de waarheid. Amen. Dan is nu de beurt weer aan het koor en die gaan samen met ons zingen. Wij willen voorbeden doen en dankzeggen, laten wij bidden. Heere God van het leven, u die leven geeft, u die uw zoon hebt opgewekt uit de dood, die het evangelie laat rondgaan dat zegt, hij leeft en jij zult met hem leven. We hebben het mogen horen, heb dank daarvoor. We hebben ook gehoord dat het een evangelie is dat klinkt in een bange wereld. En dat hebben we ook wel nodig, want het is onrustig in de wereld. En de dingen die met uw zoon gebeuren op menselijk niveau nog steeds en steeds meer weer. Maar ook het persoonlijk leven kan ons wel eens vrees aanjagen door zijn hardheid. En zeker wanneer de dood in de buurt komt. Daar willen we misschien op deze paasochtend niet aan denken, maar daarvoor hebt u wel uw evangelie gegeven. Om ons ermee te sterken in het gewone leven thuis, zoals de leerlingen weer teruggestuurd werden naar Galilea. En wij vragen u, houd zelf het woord bij ons levend. Laat het af en toe ook in het gewone leven opklinken in ons hart, zodat we eraan herinnerd worden. Dat doet uw Heilige Geest. Ga met uw Geest met ons mee. Houd zelf dat evangelie bij ons levend, dat wij weten, juist op moeilijke momenten, dat we leven voor het aangezicht van de levende, die zijn leven met ons deelt. We bidden u voor deze gemeente. We danken u voor al het goede wat er gebeurt om hier een plaats te behouden voor uw woord. Heer, geef ook weer een verkondiger en maak dat alle dingen hier blijven. En dat we dat op hoge prijs stellen. Geef dat aan uw kerk over de hele aarde, juist daar waar ze vervolgd wordt. Geef uw woord kracht. Wees ook met het volk dat nu nog woont op die plaats in Galilea, met de volken eromheen. Leg het in uw hand. Want het lijkt een vastgelopen situatie, zoals ook Oekraïne een vastgelopen situatie lijkt. En zoveel dingen in de wereld. Er wordt geschreeuwd, er worden grootse daden verricht die alleen maar dood en verderf en onrust zaaien. Daal met uw vrede, met het woord van uw vrede neer, ook in de regeringsgebouwen. Want u heerst over de harten. Wij bidden u voor alle persoonlijke dingen, voor de dingen van ziekte en gezondheid, hoop en vrees, voor het licht en donker in onze ziel, voor de zorgen die het dagelijks brood en de dingen van de wereld ons geven. En wij vragen u, wees ons nabij met uw woord en met uw geest, als de God van alle leven. Hoor ook onze gedachten en gebeden die wij u in stilte voorleggen. En neem onze gebeden in genade aan omwille van uw Zoon, de levende, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan volgen we nu de dienst zoals die verder in de liturgie staat. Over de collecte wil ik nog even iets zeggen. Ik hoorde net, het is gevangenenzorg, de directeur Hans Barendrecht heb ik als lege predikant begin jaren 80 leren kennen toen hij als schuchtere jongeman van 18 in dienst kwam. We hebben altijd contact gehouden en ik beveel het werk wat hij gedaan heeft en doet nog steeds voor de gevangenen met alle vrijwilligers van harte bij u aan. Met dank aan alle die op deze dag een bijzondere bijdrage aan deze dienst hebben gegeven. En met dank aan God die leven geeft en zijn evangelie geeft. Vanavond is er weer een kerkdienst natuurlijk. Ik wijs er maar even op dat we niet alleen het bijzondere nemen, maar ook het gewone maaltijden nuttigt. Want daar leven we eigenlijk van. Ik zeg het maar even. Gaat nu heen, zoals ik al gezegd heb, het gewone leven in. Draagt met u mee de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Yeah. Ja, dat is een beetje 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 een beet